onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot voortzetting laten we samen gaan zingen het vierde vers van de 100ste psalm. Wij noemden u van psalm 100 het vierde vers, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Wij noemden u het vierde van de 100ste psalm. U zal worden voorgelezen uit het dierbare woord Gods en wel vanuit Handelingen 16, de versen 19 tot en met 32, schriftgedeelte wat u wordt voorgelezen, Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16, daarvan de versen 19 tot en met 32, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God en de Vader, een almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, een enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Handelingen 16 van vers 19 tot 32. Als nu de Heere en van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou. En welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker, en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alsof dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. De stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebbende, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan zijn de voet. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden, geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we Gods heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren des hemels en der aarde, dat ge ons aan de middag van deze dag des Heren zou willen bedienen vanuit uw heiligdom. Want het is tot de geest van Christus, die het uit hem de voorbidden neemt, nooit zou anders hier op aarde iemand een zucht, een roep, een gebed hebben, in geest en waarheid. Och, schonk ons dan de hulp en de komst en de leiding van uw geest, opdat in dit ogenblik wij een indruk mochten ontvangen ter zaligheid van uw heilige deugden, dat schaamt ons hart zou vervullen vanwege onze staat waarin we van nature verkeren. Maar Heere, zou u ons ook een gebed willen schenken in die verse en levende weg, om zo een toegang te verkrijgen voor uw aangezicht. Dan is het in uw bijzonder, in uw voorzienig beleid dat u ons bracht aan deze plaats. Jonge mensen, ouderen, ouden vandaag in uw huis, maar in ons midden uw dierbaar goddelijk getuigenis. Zou u, waar het vanmorgen door uw oude knecht gebracht is aan deze plaats, vanmiddag ook willen betonen dat het uitnemende middel is wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Heere, gedenk zo aan ons samen. We zijn allen uit de staat der rechtheid, want immers we hebben in Adam genomen van de verboden vrucht. En van nature liggen we in onze doodstaat, waar we onszelf niet kunnen bekeren, maar waarin we ook ons niet eens meer willen bekeren. Ach, als het dan zo laag is afgelopen in ons alle leven, dat uw woord getuigt uit ons geen vrucht tot in de eeuwigheid, dan zijt u in uzelf bewogen geweest van voor de grondlegging der wereld, dan heeft het u behaagd om in de verheerlijking van uw naam, in handhaving van uw heilige recht, nochtans een volk lief te hebben en te zullen zaligen. O, wat een eeuwig wonder, waar van onze kant het een verloren zaak is, dat u van eeuwigheid uw Zoon verkoor en riep, en dat uw lieve Zoon zo bereidwillig was, om als borg en middelaar te zijn, om de zonden van uw gemeente te dragen en weg te dragen, om de schuld die ze hebben gemaakt te zullen betalen, maar ook om een recht op het eeuwige leven aan te brengen. En als u ons dan vanmiddag samen wilde brengen aan deze plaats, vragen we of uw woord zijn kracht mag doen met dat grote doel, dat op grond van Christus komst en zijn borgwerk, u door zal gaan met uw vergaderend werk. Er liggen er toch nog, o God, onder het zegel van uw verkiezend welbehagen. Ze zullen er toch worden uitgehaald. En dan zal niet één vijand, o God, van uw werk kunnen tegenhouden. Want ik wil, en zij zullen, dat dan vanmiddag het ogenblik aangebroken is, dat onder de preek een jongen, een meisje een nieuw hart zal krijgen. Wilt u dat doen bij meerdere? Ja, kon het zijn bij ons allen. Want we zijn op reis naar onze sterfdag. Op reis naar ons eeuwige huis. En Heer, als er in ons leven geen wonder plaatsvindt, en die noodzakelijke staatsverwisseling niet in ons hart plaatsvindt, dan komen we om eigen schuld toch eeuwig om. Maar Heere, zie op ons neer in gunst van boven. En wees ons toch genadig. En dat op kosten en rekening van de Koning der Koningen, de Heere der Heren, die kroop door het stof, die de kruisdrager is, die aan het kruis genageld is, dat u om zijn komst, om zijn lijden en sterven, ja, om zijn gerechtigheid hier zielen zou willen redden van de dood. Die dure prijs is toch niet te vergeefs gebracht, Heere. Het is toch voor een gemeente niet te tellen in getal. Want ziet op naar de sterren des hemels en let op het zand aan de oever van de zee. O, God, ga toch door met uw werk. Ook aan deze plaats. En zou u dan vanmiddag de prediking daartoe willen gebruiken, als een kracht Gods tot zaligheid, zodat we dan de onbekeerden zonder onderscheid u mochten bevelen. Ge hebt maar één woord, ja een woord nodig, om ze stil te zetten op de brede weg. Leid u ze door de poort die eng is op de smalle weg ten leven. En dan kent u degene waarin u begonnen zijt. Zijn van die buitenstaanders, die zich bij uw kerk niet durven rekenen, zich in de wereld niet meer thuis weten, de zonde wensen te haten met wortel en tak. Och, dat u aan hen zou willen gedenken, dat er in de prediking iets zou mogen bij zijn, wat hen tot moed en ondersteuning is, en dat in hun buitenstaande leven, hoewel dan zo genoten en toegesloten, maar dat ze toch goede gedachten van God mogen hebben, en heimwee naar uw gemeenschap, en een verlangen om met uw volk in uw dienst te mogen zijn. Heren, zo bevelen we hen, die zich geen naam durven geven, zou u in de prediking hun naam willen laten noemen, tot ondersteuning van de smart en de droefheid die ze in hun ziel omdragen, naar u, voor hem zulk een onbekende God, mogen we van u vragen of u uw Sion nemen zal bij de voordeur op de weg ter zaligheid. O, dat ze in mochten leven iets van de afdrukken van uw heilige deugden, dat hun zonde tot smart, hun schuld mocht worden doorleefd en hun onreine levenswandel, maar ook hun hart werd opengelegd. Het zou zo groot zijn als u met hen teruggaat waar ze vandaan komen, zo goed geschapen, zo diep gevallen. Ach, dat u dan aan hen zou willen gedenken, die niet meer weten hoe het moet, die vastlopen onder God. Zou u door de liefde ze willen laten buigen aan uw voeten. Heer, het is zo zoet en zo onbeschrijfelijk goed, als u dan in dat vastgelopen leven overkomt en iets van de ruimte in het evangelie geproefd mag worden. Dan krijgt u de eer, zakken en zinken ze weg in zielsverootmoediging en vertedering, dat het voor de grootste der zondaren bij u vandaan nog kan. Wilt u dan zo voor ze zorgen, Heere? Zou u willen schenken nadere kennis aan uw deugden, hun vloek en doemwaardigheid en veroordeelde leven, om de majesteit Gods die ze beledigd te hebben en ook te leren aanvaarden de tijdelijke en eeuwige straffen? O God, Sion zal door recht verlost worden, en dat bij aanvang leert u het. Wilt u dan ook hier uw volk maar met de gerechtigheid van u te laten worstelen, opdat hun leven opengelegd werd, dat ze nog nooit om de eer van God te doen zijn geweest, maar altijd nog bezig om hun eigen behoudenis. Ach, wat zou het groot zijn als u doet, een afgesneden zaak. Maar openbaar en verklaar hem toch, die in de eeuwigheid zich borg heeft gesteld, en die de weg is, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door hem. Hoe dat uw volk verwaardigd werd door het geschonken geloof, zich te verlustigen in hem, van wie toch de dichter getuigt, beminnelijk vorst, schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verder boven. Dat dan de prediking vanmiddag tot zegen is, ook voor hen, opdat die dierbare middelaar in zijn namen, in zijn natuur en in zijn staten, in zijn weldaden, nadat u het behaagt te ontsluiten in de ziel, mocht worden geopenbaard, opdat zij uw huis zullen verlaten met die zoetheid in het hart, het welk geproefd wordt door en in Christus, dat er een liefde Gods is, een barmhartigheid Gods, een genadige God, maar ook een nederbuigende, opzoekende liefde van God, en dat voor zo een, en dat in het kind van Bethlehem. Wilt u dan zo uw kerk maar schenken een opwas, nadat u weet wat aan deze plaats zo nodig is? Wilt u maar schenken, Heere, dat ook uw Sion meer vastigheid krijgen mag, gefundeerd op de rotssteen Jezus Christus, om uit hem te leven, om door hem in de personen van het goddelijke wezen te mogen inblikken. Och, zend toch uw geest tot inwoning in hun hart en leven, opdat ze leren mogen voordat ze sterven gaan, wij zijn des Heren. O, dat u zo de oefeningen van oude tijden ook aan deze plaats rijkelijk zou willen verlenen, opdat er een volk in ons midden de ere Gods opgebonden en het heil van de jongens en meisjes, van kinderen, zou voelen wegen, opdat ze in leer en leven met heimwee om uw naam zouden wensen, dat op grond van Christus' verdiensten uw koninkrijk komen. Paulus heeft er iets van geproefd, arm, doch vele rijkmakende. Mag dat een testament zijn voor dat poosje wat Sion hier beneden is. Help zo de gemeente in het vakant zijn. Roep is uitgegaan tot een uw dienaar en kom over en help ons. Als het in uw raad kan bestaan, Heere, dat hij komen mocht. Wilt u zijn met de broeders van de Raad der Kerk, sterkst in hun ambtelijke dienstwerk, ook als in deze week er nog een begrafenis is, waar een oude vrouw uit de tijd door u is weggenomen en aan de aarde zal worden toebetrouwd. Sterk de kring van de familie, help en ondersteun, als de droeve gang gemaakt moet worden, en heilig uw woord daarbij, voor hun aller onsterfelijke ziel, dat ze met bekleed mochten zijn in de rouwdienst, staande om het open graf, met een diep indruk van de majesteit Gods, heden zij, morgen wij, op dat sterven sterven wet, eer dat we sterven gaan, op dat wel ze sterven moeten, sterven kunnen, om de stervende borg alleen. Zie dan zo op deze gemeente neer, organist en koster, gedenk in dit middaguur, en bovenal wilt u in ons midden zijn, als een die dient, en wilt u daartoe al uw knechten nabij zijn en goed, ouderlingen in de leesdiensten, de diakenen in de liefdedienst, mogen zo de kring van de gemeente u bevelen, theologische schooldocenten en studenten, zij die rondgaan in het spreken van een stichtelijk woord, het werk van zending, evangelisatie onder de Joden, christendom vervolgd en opgejaagd, letterlijk gaande onder het hangende zwaard. O, dat u waken wil, sterken in hem, van wie geld vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar hij had niet waar hij het hoofd op nederleggen kon. Toch wilde hij zijn in de dingen des vaders. Mogen we zo u bevelen, ons land, volk, vorstenhuis, overheid en onderdaan. Mogen we ook de emeritus predikanten u bevelen, ook onze geliefde vriend en oude broeder, die vanmorgen hier zijn dienstwerk mocht verrichten, zou u ook verder goed voor hem willen zorgen. En maakt u vanmiddag toch aan deze plaats ook niet beschaamd, onder en op de kansel, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tweede vers, maar laten we ook zingen het negende vers van de 18e psalm. Ik riep tot een Heer in het midden dier ellende, tot mijn God, opdat hij hulp zou zenden. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En wat er verder volgt, maar er wordt ook gecollecteerd voor kerk, diaconie en de emerituskas. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen, terwijl we zingen vers 2 en 9 van de 18e psalm. Gemeente, de tekstwoorden als uitgangspunt voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in Handelingen 16. Daarvan het 28e vers, tweede gedeelte. Wij noemden nu Handelingen 16, het 28e vers, deze woorden. Doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Tot zover. Tekstwoorden in haar verband, gemeente, bepalen ons bij het werk des Heren in het leven van de stokbewaarder. Het werk des Heren in het leven van de stokbewaarder. Met de hulp des Heren vier gedachten vragen de aandacht. Ten eerste om te mogen letten op de voorzienigheid des Heren. Ten tweede op de levendmakende daad des Heren. Ten derde de toeleidende weg des Heren. En ten vierde de verkondiging van het woord des Heren. Zoals het gaan mag over het werk des Heren in het leven van de stokbewaarder. Te gaan letten op de voorzienigheid des Heren. Vers 26 en 27. Jonge mensen, straks gaat het aardbeven. Er staat de gevangenis te schudden op de fundamenten. En er wordt de stokbewaarder wakker gemaakt. Dat ging in Gods voorzienigheid vooraf aan de tweede gedachte. Want dan krijgt de stokbewaarder een nieuw hart. De tweede gedachte, de levendmakende daad des Heren. Vers 28 gaat Paulus roepen met grote stem. Doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Dan de toeleidende weg des Heren, wat kenmerken in het leven van de stokbewaarder, herkenbaar wellicht bij die arme tobbers in ons midden, die God kwijt zijn en wensen zalig te worden. Want een paar dingen komen dan aan de orde. De stokbewaarder eist licht, vers 29, hij beeft. Spring van boven uit de kerken naar beneden aan de voeten van Paulus en Silas. En hij roept het uit nadat hij ze buiten gebracht heeft. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dan komen we iemand tegen die vastloopt onder God. Het is te hopen dat ze er vanmiddag ook zijn. En dan de vierde gedachte, de verkondiging van het woord des Heren. Want we lezen in vers 31, en ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Het gaat als de Heer het geeft, gemeente, over het werk des Heren, het leven van de stokbewaarder, om te mogen letten op de voorzienigheid, de levendmakende daad, de toeleidende weg, en de verkondiging van het woord des Heren. Jonge mensen, maar ook ouderen, wat is zij toch gelukkig gemaakt? Het verband van de tekst, Lydia. Kinderen, ze kreeg van de Heren, onder de boodschap van Paulus, een nieuw hart. Oh, wat is ze gelukkig gemaakt, die vrouw, die purperverkoopster, die door de bediening van de geest en het woord geoefend werd in het genadeleven. Wat een gelukkige mensen zijn dat, jonge mensen, die de Heere mogen vrezen. Maar we komen in dit hoofdstuk nog een paar andere mensen tegen die zo gelukkig geworden zijn. Ach ja, het is wel waar, het is nog niet zo lang geleden. Paulus en Silas, die zijn van de straat opgepakt. Ze zijn uitgekleed. Ze zijn gegezeld. Ze zijn in de gevangenis gezet. Dat wel. O, de weg van Gods kinderen en knechten is menigmaal door druk en lijden. Maar toch, wat zijn ze gelukkig gemaakt. In hen zelf als onreine, onwaardigen mochten bukken onder de weg die God met hen hield. En daar in de gevangenis zongen ze Gode lofzangen. En dat hebben de gevangenen gehoord. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Wat zijn ze gelukkig, die Lydia, die Paulus en die Silas. Vindt u niet? Maar hoe is het nu met u? Hoe gaat het nou met jullie, jonge mens? Hoe gaat het met mij? Zijn we eigenlijk ook wel zo gelukkig? Misschien zijn er in de kerk die zeggen, ja, dat vind ik ook, dat Lydia die door de Heere bekeerd is, dat dat een gelukkige vrouw is. Maar ja, dat mis ik. En dat er in de kerk zijn die zeggen, ja, Paulus en Silas die mochten Goden lofzang zingen, maar ja, daar sta ik ook buiten. Hoe is het met ons? Misschien zijn er in de kerk die zeggen, zo gelukkig zal ik wel nooit worden. Want mijn ouders weten er nog niet eens van, maar je moest eens weten hoeveel ik gezondigd heb. Anderen in de kerk die denken misschien, ik heb al zo vaak in de kerk gezeten, ik heb al zoveel gebeden, ik heb al zoveel Bijbel gelezen, maar ik ben nog onbekeerd, zal mij wel voorbij gaan. Misschien zijn er in de kerk die zeggen, ik denk dat ik te hard ben. Ik denk dat ik te koud ben en te onverschillig. Ja, ik zit wel in de kerk, maar dat is maar een moeten. Toch vanmiddag, gemeente, wie u dan ook bent, waar u dan ook woont, wat er ook in uw hart omgaat, hoe hard, koud en ellendig het er ook voor staat, er woont een God van Lydia daarboven. En van Paulus en Silas, die ook in staat is om vanmiddag u van dood leven te maken. O, hij is in staat om u ook te bekeren. Want immers de geschiedenis opent zich dat dat gebeurt bij de stokbewaarder. Die zo hard was en zo koud en zo vijandig tegen God en tegen Christus en tegen zijn volk. Maar de Heer is in staat om die man zijn hart te openen voor zijn woord, door zijn woord en Heilige Geest. En daarom ligt er een geschiedenis voor ons jong en oud. Er is bij de Heer niemand te hard en niemand te koud en niemand onverschillig of te godsdienstig. Of de drie enige verbondsgod is in staat om ook jullie, maar ook u, van dood leven te maken. Maar aan de wedergeboorte die God werkt zonder de mens in de mens, ging bij de stokbewaarder wel wat aan vooraf. Alles gaat schudden op de fundamenten. Er komt een grote aardbeving, jonge mensen. Want we lezen in vers 26 en er geschiedde snellijk een grote aardbeving. Aan de kant van de mens, dat is wat, een aardbeving. Maar als Lucas dit schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, loopt het God niet uit de hand. Want als Lucas in Handelingen schrijft en het geschiedde, betekent dat eigenlijk elke keer weer Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen, al schudt dan straks de gevangenis op de fundamenten. Maar het loopt aan de zijde van God, God niet uit de hand, want hij heeft een doel. En dat is dat dwars door de voorzienige leiding Gods heen in het leven. Hij aan de eer komt en de kerk aan de zaligheid. En het geschiedde. Wat gaat er dan gebeuren, jongens en meisjes? Hoor je het? Een gedreun in de schrift, een grote aardbeving. Al zodat de fundamenten des kerkers bewogen worden. De muren die schudden. Hoe de gevangenis er ook uitzag waar Paulus en Silas nu in zaten en vele gevangenen, dat weten we niet. Waarschijnlijk was het een grote kuil. Net boven Paulus en Silas, wellicht op een hogere plaats, lag de stokbewaarder. Ja, die ligt te slapen. En nu komt er een aardbeving, een hele bijzondere. Want jonge mensen, als er hier op aarde een aardbeving is, dan vallen de steden naar beneden, dan gaan de deuren vastzitten in een gebouw, dan sterven de mensen vaak. Maar gebeurt hier helemaal niet. Het is een hele bijzondere aardbeving. In plaats van dat de deuren klem gaan zitten, in plaats van dat de muren ineenstorten en dat Paulus en Silas onder het puin terechtkomen, gaan de deuren los. gaan de kettingen waarmee ze verbonden zijn los. Een hele bijzondere aardbeving, Gods voorzienigheid. Dat is de weg waar langs God straks die stokbewaarder bekeert. Voor die kinderen des Heren in de kerker is het een bijzondere bemoeienis van God. Want volk des Heren, Paulus en Silas, die zijn aan de zijde van God gebracht. En hebben door en in Christus, die het kruis heeft gedragen, de ruimte gekregen om te zingen en te eindigen in God. En gemeente, als de kerk in drukwegen eens een ogenblik handelbaar in de liefde wegzinken mag, dat wat God doet is wel gedaan, dan zullen alle dingen, ook die aardbeving, als een vaderlijke zorg mee mogen werken ten goede. Dus die aardbeving is voor Gods volk iets moois. Wat zou dat betekenen voor Paulus en Silas? Wanneer alles gaat schudden op de grondvesten, dat de vaderlijke liefde door en in Christus in het rijk der natuur betoont: ik ben met u. Ik ben veel dichterbij dan dat u hebt verdiend. Eigenlijk wil de Heere daarmee zeggen: kijk, deze dingen, dat zijn bijzondere bemoeienissen, dat ik u niet vergeten ben, maar ook het woord niet. In dat gezicht, Paulus, een Macedonisch man riep: kom over en help ons. Ik denk aan mijn eigen woord. En dat er dan aardbeving wordt en komt en is. Het moet meewerken voorafgaande aan die godsdaad in het hart van de stokbewaarder. Nee, er is geen toeleidende weg tot de wedergeboorte. Daar bedoelen we mee, er is niet iets nodig om een nieuw hart te krijgen. Maar het is wel de weg waar langs de Heere straks komt om die stokbewaarder te bekeren. Maar voor de onbekeerde is deze aardbeving iets van verschrikking. Iets van Gods gramschap. Iets van Gods toorn. Want immers als de Heere spreekt, onbekeerde jonge mensen en ouderen, met zijn majesteit in het rijk van de natuur, dan is een mens zo nietig, dan is God groot en wij zijn ten diepste maar stof. Het is een aardbeving, neem het even mee, jonge mensen, waar niemand bij sterft. Ook niet de woning van de stokbewaarder valt in elkaar. Dat blijkt straks als hij ze meeneemt uit de gevangenis naar zijn huis. Het is een soort aardbeving zoals straks de Heere ook geven zal. Straks als Christus wederkomt op de wolken. Dan vallen er ook geen stenen op ons hoofd. Hoe weten we dat? In het boek Openbaring staat als Christus wederkomt. Dat de onbekeerde gaat roepen: bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons voor degene die daar op de troon zit. Dat betekent dus: de bergen vallen niet op ons. Maar het is een wens. De heuvelen bedekken dan ons niet. Maar dat is een wens. O, dan is dit een aardbeving die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Waarin God zijn majesteit toont. Drie dingen. De aarde schudt op de grondvesten, de kerker op de fundamenten, dat alles bewogen wordt. God zoekt zijn eer. Hij troost zijn kinderen. En gemeente, het is de weg waarlangs God die stokbewaarder straks bekeert, want hij moet wakker worden, want hij slaapt. Die man, voordat hij ging slapen, jongens en meisjes, die de gevangenen vast had gezet, de deur op slot, Paulus en Silas in een stok en in een blok, en hij heeft alles gecontroleerd en het is goed voor elkaar. En hij gaat liggen om te slapen. Maar hij heeft niet in de gaten, jong en oud, dat hij veel vaster aan een ketting zit als Paulus en Silas. Hij heeft niet door in zijn leven dat hij veel meer verbonden zit als een instrument van de vorste duisternis, aan de wereld, aan de zondedienst en aan zijn eigen verdorven vlees en ik. Maar nu dat aanbiddelijke wonder dwars door alles heen wat er plaats gaat vinden, Grijp straks de Heere deze man met zijn nederbuigende, opzoekende zondagsliefde en wordt hem te sterk en hij krijgt een nieuw hart. Ja, het ging bij Lydia gemeente anders. Althans de weg waarlangs de Heere werkt om haar te bekeren. Want bij Lydia, weet u hoe het ging? Het was rustdag. Wie komt eraan, jonge mens? Ja, Lydia. En dan ging ze naar de plaats van het gebed. En er was dan Paulus en Silas. En ze preekten, ze zongen wellicht en ze baden. Een getrouwkeurig kerkmens meelevend naar die plaats aan de oever van de rivier. Heel bedaard was de weg die vooraf ging aan het ogenblik dat God haar ging bekeren. Maar bij de stokbewaarder, oh, dan schudt alles op de fundamenten. De kerken beweegt zich vanwege de aardbeving die God gaf. Het gaat heel anders. Straks krijgt hij onder de boodschap die Paulus brengt een nieuw hart. Maar wat eraan vooraf gaat, wat een schokken, wat een dreunen, wat een slagen en wat een sprake Gods. Gemeente, zo kan het verschillend gaan. We mogen de Heere nooit binden aan een bepaalde leiding. Dat we zeggen, zo en zo zou het moeten in mijn leven, anders is het niet waar. Want de weg die vooraf ging aan het ogenblik dat Lydia een nieuw hart kreeg, was bedaard. En de weg waarlangs de Heere in zijn voorzienig beleid handelde om de stokbewaarder te bekeren, dat was met ernstige roepstemmen. Maar weet u, die aardbeving heeft de stokbewaarder wel wakker gemaakt. Maar jong en oud, de aardbeving heeft de stokbewaarder niet van dood levend gemaakt. Nee, de aardbeving, die heeft hem wel wakker gemaakt, maar geen nieuw hart gegeven. Maar hoe is het nu met mij? Met jullie? Met u? O, dan kan het zijn dat de Heer in uw leven, net als bij Lydia, als op de fluit gespeeld heeft. Heel bedaard met u gehandeld. Maar nog onbekeerd. Het kan zijn dat de Heer in uw leven met de stokbewaarder uw leven heeft laten dreunen op de fundamenten van ziekte, van moeite, van zorg, van tegenheden en druk. Maar dan nog onbekeerd. Op zijn best als met de stokbewaarder wakker geworden, dat je zegt van wat gebeurt er allemaal? Maar nog een gesloten hart. Ach gemeente, hoe ingrijpend is het in de eerste gedachte, ik heb u op de fluit gespeeld. Maar ge hebt niet gedanst, klaagliederen gezongen, maar ge hebt niet geweend. O, de dood staat van u en van mij. We zijn zo gesloten voor God en voor zijn dienst en voor zijn woord en voor zijn inzettingen. Weet u wat er nodig is om de Heere te vrezen? Een Godsdaad door woord en geest. Maar voordat dat gebeurt bij deze man, zegt Thomas Boston iets opmerkelijks. Er zijn er die een nieuw hart van de Heere krijgen op Gods tijd, dat de weg die eraan vooraf gaat, hun leven steen voor steen wordt afgebroken. Of Thomas Boston zegt, of het gebeurt ineens, dat je alle vertrouwen waarop je leunt en steunde kwijt bent. Zoals de verloren zoon, uiteindelijk werd het zwijnendraf hem nog onthouden. Wat heeft die stokbewaarder, voordat hij ging slapen, zijn vertrouwen gesteld op die deuren die hij vast heeft gemaakt. De kettingen, de stokken en de blokken die vastzitten waar Paulus en Silas in gebonden zijn. Hij heeft gekeken, het zit allemaal goed vast. En hij was zo zeker van zijn zaak dat hij in de gevangenis durfde te slapen. O, het was een mens, waar heeft hij zijn vertrouwen niet op gesteld? Hoe is het met u? Hoe is het met mij? En dan gaat er iets gebeuren, vers 27. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde. En ziende de deuren der gevangenis geopend in plaats van gesloten. Trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben. Menende dat de gevangenen ontvloden waren. En gemeente, nu willen we heel voorzichtig zijn. Want hier staat heel iets gevoeligs. Dat de stokbewaarder grijpt naar zijn zwaard, tweesnijdend scherp. Om uiteindelijk dat middel te gebruiken dat hij de tijd zal verlaten. En dat hij sterven zal. Dat kan zijn dat hij dat zou willen doen als een Romeinse heldendaad. Want iemand die in dienst is van de keizer en komt in het uiterste terecht en al zijn vertrouwen is hem ontvallen, dan blijft er een heldendaad over en dat is om met mijn eigen zwaard mijn leven weg te nemen. Vreselijk. Of hij heeft dit gedaan uit moedeloosheid of een menselijke wanhoopsdaad. En daar willen we voorzichtig in zijn. Want we leven in een tijd waar ook veel psychische nooddruft is, moeite en zorg en moedeloosheid. Mag ik u meegeven als wat dit gedeelte wat in de schrift staat. Al denkt u er soms maar aan. Ik wil nog niet eens verder gaan. Zoekt u maar hulp. Ten spoedigste. Maar deze stokbewaarder met de twee snijdende scherpe zwaar nog even. En dan zou hij er niet meer zijn. Maar nu het wonder. Nu het wonder, gemeente. Woont de God van Lydia, van Paulus en Silas daarboven. En gaat in zijn voorzienig beleid twee nietige mensenkinderen gebruiken. Met het zwaard, tweesnijdend scherp zwaard van zijn woord. Om het hart van de stokbewaarder wat zo voor God gesloten is te openen. Geen wonder dat de Heere nu aan gaat werken. Op het uiterste van het leven bij deze man. Op de levendmakende godsdaad. En dat gaat gebeuren. En hoe? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Ziet u het woordje maar staan? Tegenover het handelen van die stokbewaarder, tegenover het uiterste van zijn leven. Dan opent zich in de schrift zo'n goddelijke tegenstelling die voortvloeit vanuit het liefdehart van God de Vader. Dat is de tegenstelling die opkomt, niet op grond van de verdiensten van de stokbewaarder. Maar dat er nu een levendmakende daad in het hart van deze man komen gaat. Dat is omdat Christus van eeuwigheid als de Zoon van God zich borg heeft gesteld. En zich heeft laten slachten voor de grondlegging der wereld. Maar dat is omdat de Heilige Geest in de raad des vredes, in dat eeuwige genadeverbond op zich genomen heeft. Om hier vijanden van God, vijanden van Christus, vijanden van eigen zaligheid te zullen toebrengen tot een gemeente die zalig moet worden. O, tegenover de duisternis van het handelen van de stokbewaarder, opent vanuit de eeuwigheid het hemelse goddelijke licht om een mens van dood leven te maken. En hoe? Maar Paulus, daar gebruikt de Heer een nietig mensenkind voor, als een middeltje in zijn dienst. En dan lezen wij in vers 28, Paulus riep, o, hij verheft in die donkere kerken zijn stem. En dan roept hij daar, net na die aardbeving, met een grote stem. En wat zal Paulus dan als een instrument des Heren gaan zeggen? Je zou verwachten, stokbewaarder, verdwijn. Want immers, Paulus en Silas zijn gisteren gegezeld. Hun rug is nog open. Met opengereten wonden, want straks gaat die stokbewaarder de wonden zalven. En die stokbewaarder heeft in de gevangenis alles eraan gedaan dat die pijnen zouden blijven. Onverschrokken in de stok en in een blok geworpen. Dan zou je toch denken dat Paulus nu zo een die hem in de nacht van zijn leven zo dwars heeft gelegen. Dat dan Paulus zou gaan zeggen, maar Paulus riep met grote stem, stokbewaarder verdwijn. Ik heb geen lust dat ik ooit meer zou zien. Dat hij hem zou haten met een volkomen haat. Want wat heeft de stokbewaarder als een instrument van de doorvorste duisternis Paulus niet in de weg gelegd. Maar dat gebeurt niet, jonge mensen. Hier ziet u in de schrift wat genade de bediening van Christus vermag. Door de Heilige Geest in de dadelijkheid. Maar Paulus riep met grote stem. En dan is er een grote vijand van God, van Christus, van zijn eigen zaligheid en van Gods volk nabij hem. Maar dan gaat de liefde van Christus zijn hart vervullen. En dan gaat de liefde van Christus hem dringen. En dan krijgt hij in de dadelijkheid de vruchten van de meester die voor Jeruzalem stond. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb u bijeen willen vergaderen, gelijk aan hen, harrekiekens, maar gelieden hebt niet gewild. O, dan krijgt Paulus in de dadelijkheid de vruchtelijke bediening van hem, die tegen Jeruzalem luidkeels stond te wenen. Och, of gij bekende nog in deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. Dan krijgt Paulus de zachtmoedigheid, de verootmoediging, de gunning die in Christus is, waar de eer van God weegt en het heil van de naaste. Hoe hard dan ook, hoe koud dan ook, hoe vijandig dan de stokbewaarder ook is. Maar het staat Paulus niet in de weg. Maar hij heeft lust in de bediening der verzoening. Dat de grootste vijanden van God en van eigen zaligheid de Heere zullen gaan vrezen. Maar Paulus, hij heeft niet de ondergang van die man op het oog. Maar in de liefde komt hij het woord uit te spreken. Doe u zelf geen kwaad. Hoe komt dat, jonge mensen? Dat Paulus niet vijandig bezet is. En dat hij begeert dat die stokbewaarder verdwijnen zal. Maar dat juist Paulus heimwee heeft. Dat die man die hem in deze nacht ook zoveel pijn heeft gedaan. Dat hij de Heere zal mogen gaan vrezen. Hebt uw vijanden lief. Voelt u leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Ach, was Christus gemeente er niet als een bron en een fontein die geopend is. Nooit zou Paulus in verootmoediging in de doorleving van zijn hart onder die stokbewaarder kunnen komen. Want wie is Paulus vroeger zelf geweest? Heeft hij de gemeente Gods niet vervolgd? En dat in een sterk godsdienstige woeling. O, dan is hij niet beter dan de stokbewaarder. Maar die stokbewaarder die ziet hij nu als met een onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid. En gemeente, nu zijn we samengekomen, ik, u en jullie, ook op reis naar de eeuwigheid. En wat zou het groot zijn als de Heer een ogenblik in de dadelijkheid zou bedienen uit de grote meester in de dienst des Heren, die volmaakte wetsvervuller is. En geen lust heeft in de dag van uw dood. Maar daarin dat ge u zou bekeren en leven. Kom, wat zou het een wonder zijn. Om als met Paulus als een niet en een nul. Door de bediening des geestes in alle vrijmoedigheid. In alle blijmoedigheid. Getrokken door de liefde des Heren. Het heil te mogen zoeken van jong en van oud. En wat roept hij ze dan toe? Wat roept hij dan de stokbewaarder toe? Ach, eigenlijk, op zo'n manier zoals hij later zelf schrijft. En dat is niet uit de hoogte. Maar ziende op wie God wilde zijn voor hem. Maar ook gebracht in de dienst des Heren. Zo zijn we dan gezanten. Van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Stokbewaarder, jongens en meisjes. Doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. En wat wil Paulus daarmee zeggen? Weet u wat dat betekent? Doe uzelf geen kwaad. Eigenlijk vanuit de grondtaal staat hier zoiets van, waar ben je toch mee bezig? Waar vul je je genadetijd mee? Paulus wordt gebruikt als een instrument des Heren om die zondige man toe te roepen. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou ge sterven en niet leven? Paulus wordt gebruikt als een instrument van de Heren om met een grote stem door te geven in het leven van die zondaar. Ga toch niet verder op het zondige pad. Ga toch niet verder op de weg buiten God. Er ligt iets in van die gunning, waarvan Ezechiël in hoofdstuk 33 ons leert. Zeg tot hem, zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? En u komt dezelfde boodschap tot u en tot ons samen. Doe uzelf geen kwaad. Daar ligt iets in van de nederbuigende welmenendheid Gods. Jongens en meisjes, ga nou niet door op je levenspad. Leef nou niet door zoals je leeft. Eigenlijk ligt er iets in van zoek de Heere, terwijl hij nog te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Doe uzelf geen kwaad. Zo gij heden mijn stemmen hoort, geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Doe uzelf geen kwaad, dat wordt nu gebruikt bij die stokbewaarder. Als het liefelijke evangelie wat indringt tot in de nederste delen van zijn hart. Jong en oud, de Heilige Geest komt erin mee, dat blijkt straks uit de vrucht. Nu krijgt de stokbewaarder onder de bediening van het evangelie een nieuw hart. Want er ligt liefde in. Doe uzelf geen kwaad. Eigenlijk roept de Heere die man toe. Ach man, ik heb geen lust in de dag van je dood. Maar tegelijk, als de Heere dat woord gebruikt, wordt Paulus aangedreven om hem wel te wijzen op het kwaad. Dat betekent dat hij terstond, als zijn hart geopend wordt door het woord van God, onder de bediening van de Geest, dat heel dicht daarbij de Heilige Geest hem ook overtuigt van waar hij mee bezig is. En gemeente, de levendmakende godsdaad als iemand een nieuw hart krijgt, dat vindt niet plaats onder de bediening van de wet. Maar doden zullen horen de stem van de Zoon van God, het evangelie. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En nu kan het zijn, want de Heer is vrij in zijn leiding, dat iemand een nieuw hart van de Heer krijgt en dat God later op zijn tijd pas overtuigt van de zonde. Dat kan. Maar bij de stokbewaarde ligt alles heel dicht bij elkaar. De komst des Heeren dat hij een nieuw hart krijgt en de overtuiging van het kwaad waar hij in leeft. Doe uzelf geen kwaad. Dan wijst de Heer hem erop, waar ben je mee bezig, man? Waar geef je toch je liefde aan weg? En jonge mensen, waar ben je mee bezig? Waar geven jullie je liefde aan weg? Vaders, moeders, ouderen, wie we ook zijn, hoedanig is ons leven? Wie of wat heeft in ons hart en in ons leven de hoogste plaats? Waar sta je mee op? Waar ga je mee liggen? Waar ben je mee vervuld? Van nature met allerlei dingen behalve God te dienen zoals Hij het van ons vraagt. En dat wordt gebruikt als een overtuigende bediening. Om bij die man te overtuigen van de zonde. En wat geeft dat een intense smart. Leg uw hart er eens naast. Immers Lydia is gelukkig gemaakt. Paulus en Silas in de nacht toen ze goden lofzangen zongen ook. En nu is de Heer ook bij de stokbewaarder begonnen. Maar hoe is het met u? Hoe is het met jullie, jonge mens? Hoe is het met mij? Die wedergeboorte die God werkt zonder de mens, dat goddelijk begin. Hoe is dat gegaan? De overtuiging van de zonde. O volk, was dat niet zo tot innige smart? Wee mijner, dat ik zo tegen een goeddoend God gezondigd heb. Jongens en meisjes, een zaligmakende overtuiging van de zonde. Wat geeft dat een intense droefheid? En dan roept Paulus het uit. Doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Jazeker, de gevangenen zijn niet weggelopen. Paulus en Silas die zijn niet gevlucht. Maar het gaat nog dieper. Stokbewaarder, wij zijn allen hier. Daar hoort u ook bij. U bent toch nog niet in de eeuwigheid. Het is ook voor u nog genadetijd. U bent er nog. Wij ook. De gevangenen ook. Maar u ook, stokbewaarder. En gemeente, misschien verstaat u het. Als God in het leven komt en hij stort de liefde uit. En je krijgt een betrekking tot een onbekende God. Maar de Heer gaat overtuigen van de zonde. Je krijgt zo'n smart dat je de liefde wegschonk aan iets anders. Of naast God aan iets anders. Maar niet alleen aan God. O, dan kom je met schaamte op de aarde te staan. En wat gaat dan de langmoedigheid Gods op Gods tijd wegen in je hart? Dan zeiden ze vroeger, dan krijg je de eeuwigheid opgebonden. Dan ga je zien dat je sterven moet. Vanwege de zonde. Maar we zijn allen hier. Dat ik er nog ben. Jonge mensen, dan word je 's morgens wakker. Als de Heer dan zijn deugd van zijn langmoedigheid afdrukt in je hart, dan is het een wonder dat je nog weer wakker geworden bent. En als je dan naar school fietst, dan ga je eerst je handen vouwen en zeggen, Heer, ik moet sterven. Als ik sterf, dan ben ik u kwijt. En zo kan ik niet sterven. En als je dan toch weer gespaard bent en je komt weer thuis en de Heer laat dat een ogenblik ervaren, dan verbreekt het hart, o God, we zijn allen nog hier. Wat bent u taai van geduld. En dat in het leven van zo één. God is begonnen. Zijn hart is vervuld met de liefde Gods. Smart onder de overtuiging van de zonde. Voor Gods aangezicht. Maar er is bij die man meer nodig. Bij u en bij mij ook. Wat is er dan nodig? Ja, dat er plaats komt voor Christus. Want het liefste werk van de Heilige Geest, dat is niet alleen iets te nemen uit Christus, maar ook hem in al zijn heerlijkheid aan te wijzen, aan te prijzen, te openbaren en te verklaren. En dat gaat bij deze man toch gebeuren. Langs welke weg? De voorzienigheid Gods, de levendmakende daad van God. En dan komt er een tijd van kenmerken. Van het nieuwe, van dat geestelijke leven in de kerker. Opdat er straks plaats zal zijn voor de bemoeienissen Gods aangaande de kennis van Christus. Er is bij hem nodig, bij ons samen ook, om in te gaan leven wat we eerst samen gaan zingen. Tweede en de derde vers van de 116e psalm. Ik lag gekneld in banden van de dood. Derde, och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. 2 en 3 van 116. Thank you. het werk des Heren in het leven van de stokbewaarder, de voorzienigheid des Heren, de levendmakende daad des Heren, nu een ogenblik ook de toeleidende weg des Heren. Want als dan de Heer het woord wat Paulus bracht gebruikt, komt het in de vrucht toch openbaar. Een paar dingen. Zo ging het met de stokbewaarder. En bij u, bij mij, leg uw hart er eens naast. En als hij licht geëist had. We zullen niet alles mogen vergeestelijken, dat begrijpt u wel, gemeente. Toch ligt er iets moois in. Toen die, nadat hij al die gevangenen had opgesloten, Paulus en Silas in de stok had gedaan. Ja, toen was het misschien ook al wel donker, maar daar had hij geen last van, want hij ging slapen. Als vlees rust zoekt, is duisternis niet erg. Maar nu heeft God, jongens en meisjes, hem een nieuw hart gegeven. En nu eist hij licht. Hij wil graag dat er een lampje aangaat. Zomaar een vraag. Verstaat u dat in uw leven? Want echt, jonge mens, als de Heer je een nieuw hart geeft. En je gaat de Heere missen en je krijgt smart over de zonde die je tegen de Heere hebt bedreven. En je krijgt indrukken van dat je er nog bent. En het wordt s'avonds donker. Dan gebeurt het wel eens uit de nood die er is om bekeerd te worden. Maar ook door de liefde die dan in het hart trekt, dat je nog wel eens een lampje aandoet. Waarom? Waarom wil hij nu licht hebben? Ja, omdat hij in contact wil komen met Paulus en Silas. Want ze zijn al gebruikt om het woord te laten horen. Doe u zelf geen kwaad, want we zijn allen hier. En dan is er heimwee naar licht. Om eigenlijk het middel wat gebruikt kan worden om je hart te raken, aangehoord zou mogen worden. En zo zoekt als een buitenstaande, als zo'n ongelukkig mens God kwijt is, nog wel eens het licht aan te doen. Om een ogenblik te lezen in de Bijbel. Nee, het is geen grond, dat is allemaal waar. Maar om in de middelen der genade te graven, opdat het nog wat zou doen om zalig te kunnen worden. Of niet? Ja toch. Jonge mens, is dat nog wel eens het licht wat ontstoken wordt als je s'avonds gaat liggen om in je Bijbeltje te lezen? Of heb je dan een ander licht op je slaapkamer? Maar als God je bekeert, heb je licht nodig, want je moet bekeerd worden. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende. Er zijn verklaarders die zeggen, hij beefde naar het lichaam. Dat kan. Als je niet zo sterk bent in de psyche en God komt in het leven, dan kan het zijn dat je lichamelijke krachten toch ook in dat ongeluk gaan tanen en dat je zwak wordt naar je vlees. Zeker. Zeker als je overtuigd wordt van de zonde die je tegen God hebt gedaan. Zeiden ze vroeger wel eens, dan gaat het vlees wel eens aan de deurposten. En toch, dit beven kan ook dieper gaan, tot in de ziel. Ja, want de profeet zegt, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Dat beven in geestelijk opzicht, ook bijzonder in de ziel, onder de heilige deugden, eigenschappen van de Heere, van God. En wat gaat er dan met hem gebeuren? Hij springt in. Dat wil zeggen, hij lag op een hogere plaats. Misschien was het een kuil. En dan komt die jongens en meisjes, waar hij eerst lag te slapen, boven Gods kinderen en knechten. Nu begeert hij, toen God in zijn leven kwam, in de diepte te springen. Hij komt terecht aan de voeten van die mannen in het stof. Kenmerk van het nieuwe leven. Als je in je eertijds je staande kon houden, boven anderen uit kon komen. Als God de liefde uitstort. En iets van dat nieuwe leven verheerlijkt. En de nood van je onbekeerd zijn wordt opgebonden. En een droefheid is er naar God. Brengt de Heere wel eens een mens een beetje in stof. En dat aan de voeten van Gods kinderen en van Gods knechten toch. Zijn er die dat in het leven hebben ervaren. De zoete banden die me binden aan het lieve volk van God. En dan aan de voeten te komen. Niet er meer boven te willen staan. Maar om in het stof te buigen. Met heimwee, Heere, ij maak me uwe wegen. Door uw woord en geest bekend. Zijn van die hongerige, van die dorstige zielen. Naar die onbekende God. Zijn gemeenschap en zijn gunst. En even later neemt hij ze mee naar buiten. Slaan we verder maar over. En dan roept hij het uit. Dat is mooi. Lieve heren. Gisteren waren de stadsdienaren bezig om hen te geeselen. De hoofdmannen spraken niet over dat Paulus en Silas lieve heren waren. Oh nee, het waren oproermakers, dachten ze. Maar de vrucht van het nieuwe leven, waar het woord zijn kracht heeft gedaan. Dan gaat die man uitroepen, lieve heren. In de eerste plaats, jonge mensen, ligt daar eerbied in voor de Heer en zijn dienst. Lieve heren, daar ligt eerbied in voor de ambtelijke bediening. Want echt jonge mensen, als de Heer je een nieuw hart geeft. En je mag in beginsel iets van de Heer leren vrezen. Dan krijg je hoogachting voor Gods kinderen, voor Gods knechten, voor zijn ambten die hij heeft. Nee, daarmee zeggen we niet dat die ambtsdragers zonder zonde zijn. Maar zo neemt zo'n bekommerd mensenkind, zo'n ongelukkige jongen of meisje die de Heere mist, neemt ze ze wel waar, lieve heren. Want de liefde uit Christus, gemeente, door de bediening van de geest bedekt alle dingen, lieve heren. En wat roept hij dan uit? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Je zou op het eerste oog kunnen denken dat hij zegt, ik wil wat gaan doen om zalig te worden. En dat hij eigenlijk aan die mannen gaat vragen, weet u dan nog wat ik zou kunnen gaan proberen om zalig te worden? Maar dat staat er in het letterlijk opzicht niet. Er staat eigenlijk, ik weet de weg niet meer. Hoort u het? Ik weet de weg niet meer. Met welk doel had hij voor ogen? Opdat ik zalig word. Betekent dat opdat ik maar bekeerd word? Ja ook. Opdat ik maar verlost word uit mijn ellende, ja dat ook. Maar zalig worden zoals het hier staat, betekent dat hij het nog niet heeft. Want hij zegt, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worden? Dat is een wens. Dus wat hij verlangt, dat mist hij nog. En wat mist hij dan? Waar staat hij dan buiten? Ja, buiten zalig zijn. En wat moet ik dan doen? Hij zegt, ik weet de weg niet meer. Om waar te komen? Ja, tot de zaligheid. Eigenlijk staat hier in de letterlijke tekst. Vol worden van God. Dus we lezen het nog een keer. Lieve heren. Ik weet de weg niet meer. Om vol te worden met God. Dus wat is die kwijt? Hij is God kwijt. Wat is die aan het zoeken gegaan? Een God voor zijn ziel. En nu weet hij de weg niet meer. Hij weet geen middel meer. Om eigenlijk God tot zijn deel te krijgen. In Gods gemeenschap wederom te komen. Tot genade te komen. In Gods gunst gebracht te worden. Mag ik vragen, zijn er vanmiddag in de kerk die God kwijt zijn? En die misschien in het leven van alles hebben geprobeerd. Zonden breken, zonden opruimen, leven reformeren. Maar bij de stokbewaarder ligt alles heel dicht bij elkaar. In een korte tijd laat de Heere die man ervaren. Ik weet de weg niet meer om vol te worden met God. Hij is vastgelopen. Onder de deugden van God is het een verloren zondaar. Die niet meer weet hoe die ooit nog vol kan worden van God. Zijn er van zulke mensen vanmiddag in de kerk. Die niet meer weten hoe ze ooit God nog terug kunnen krijgen. En alles misschien geprobeerd. Maar nu geen middel meer. Geen weg meer te weten. En er ligt ook iets in van lieve heren. Daar ligt liefde in. En dan zijn er verklaarders die zeggen, daar ligt ook die overbuiging in. Dat het rechtvaardig is, dat er geen weg meer is om vol te worden met God. Een beetje, zondag 5 voelt u aan. God zoekt gerechtigheid. En hij heeft niet anders gedaan dan kwaad. God eist gerechtigheid, hij zoekt zijn eer. Hij heeft nog nooit naar God gevraagd, nooit naar God gezocht. En dan eenmaal zo goed geschapen en nu een vastgelopen zondaar dat buigen mag voor God. En wat betekent dat? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan het wonder in vers 31 en ze zeiden, heel opmerkelijk. De stokbewaarder zegt nu niet in het uiterste van zijn leven, Paulus zegt u het maar. Er staat ook niet, ik heb liever dat Silas het zegt. Nee, een vastgelopen zondaar gemeente heeft geen voorkeur meer hoor. De ware vrezen des Heren, de verootmoediging onder Gods deugden. Kan de Heere niet los, maar wel vrij laten wie hij tot hen zendt om het woord te verkondigen. En mens zit er zo vaak tussen. Maar als de Heere mens laat vastlopen, de onwaardigheid des harten laat beleven, te doen krijgen met Gods heilige en onkreukbare recht in de ziel, dan ben ik uitgepraat, uitgebeden, kijkt u maar. En heb ook geen voorkeur meer, want we horen de stokbewaarder niet meer. Want in vers 31 staat niet en de stokbewaarder zegt, maar er staat niks meer opgetekend van die stokbewaarder. Maar nu is het tijd dat Paulus en Silas samen gebruikt worden in de dienst des Heren. Even een vraag, bent u wel eens uitgepraat, uitgebeden, uitgestreden? Uitgezucht, uitgeroepen, uitgekerkt, vastgelopen, weet u wat dat betekent? Houd alles op en God doet het niet verkeerd. Maar dan het aanbiddelijke wonder op deze zal ik zien op de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En dan worden die Paulus en Silas als gezanten des Heren gebruikt. Om het evangelie te verkondigen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dan roept Paulus niet, want je moet geloven. Dan zegt hij niet, geloof toch, dan ben je dwaas als je dat niet doet. Heel opmerkelijk, Paulus is in de gevangenis ook niet begonnen met, toen die aardbeving was geweest en de stokbewaarder wakker was geworden, je moet geloven. Het ging eerst om bekering. En nu geloof. En dat is niet een wettische woeling van dit moet je. Maar het staat in de grondtaal zo dat het een evangelische bedoeling heeft. Het is een belofte van het evangelie. Dat wil zeggen, wat u uzelf niet geven kan, wat een mens zichzelf niet geven kan, want eerder kunt u een ster van de hemel plukken dan geloven. Maar al wat u ontbreekt, kan de Heere u schenken. En eigenlijk is het een gift, want niemand kan iets aannemen, tenzij het hem van de hemel gegeven zij geloof. Dat is een boodschap die gebruikt wordt om de belofte hem mee te delen dat wat hij nou zelf niet kan en zelfs niet eens wil geven, dat de Heere dat kan. Dat is het middel wat geplant is in de wedergeboorte. En Paulus en Silas wisten het. Als je nou vastloopt, gaat de Heere dat instrument in de dadelijke bediening van de geest gebruiken. En dan gaat dat zich richten op het evangelie in de schrift. Waarop? Geloof in de Heere. Heere is hetzelfde woord als in het Oude Testament. Heere met 5 hoofdletters. De belovende God. O vastgelopen zondaar. Amen op Gods rechtvaardig handelen. Er is een belovend God hoor. Al wat u ontbreekt kan hij schenken. Mild en overvloedig. Is dat alles waar geworden in uw leven? Dat u een belovend God mocht ontmoeten. Wat is de vrucht? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar hoe kan dan die belofte die geschonken is ook worden toegepast? Daar is iemand voor nodig. En wie? Geloof in Jezus. Die is nu in staat om u uit de grootste nood op het woord des Heren vol te maken van God. Christus. Dat is die profeet, want die spreekt, dat geeft hij. En dat doet hij met zijn hoge priesterlijke hart in liefde. En hij heeft de kracht om u op die weg te leiden, te houden, te beschermen, opdat u vol zal worden van God. Een belovend God. Wie is deze middelaar, opdat ik hem kennen mag? Jezus Christus. Wie is dat? Dat is nu de onuitsprekelijke gave van God. Verloren zondaar. Er is hulp besteld bij een held. Om de belofte in je leven weg te schenken. Dat is Jezus Christus alleen. En daar heeft God voor gezorgd. Dat zijn zoon wilde komen. In de menselijke natuur. Om de Jezus te zijn. De Christus. En dan bent u niet te zwart. Niet te goddeloos. Niet te hard. Niet te ver afgedwaald van God en zijn gemeenschap. Of hij kan u redden. Ja, hij alleen. En wat voor u kan, dat kan voor uw hele huis. Amen. Heere, wilt u het gebruiken tot een zegen? Wilt u het ons samen leren? Doet u verzoening over het zondige. Help de gemeente in de week die we zijn ingegaan. Ook in de rouwdienst ondersteun en sterk. Heere, gedenk ze. Naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Verlos wat verloren ligt. Red wat reddeloos is. Bekeer wat onbekeerd is. Om Jezus wil. Amen. Het achtste van 118 gemeenten, tot slot laten we zingen het achtste van 118. gemeente, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.